Goedemorgen. Heel fijn om hier deze ochtend te zijn. In Bruggen, Brabant, Gelderland. Net Gelderland. Maar goed, als ik jullie hoor spreken, dan ben ik in Brabant. Dus vandaar. Fijn om hier te zijn deze dag. Ik wil met jullie vanmorgen na gaan denken over het huwelijk. Thema het huwelijk. Daar zullen we straks meer over zeggen. En ik wil een gedeelte overlezen met jullie. Uit de Efezebrief. Bekend gedeelte, denk ik. Uit de Efezebrief. Zo zal het jullie niet verrassen dat we bij vers 22 beginnen. Efeze 5 vanaf vers 22 tot en met 33. En het begint met de vrouwen. Wat zegt vrouwen? Wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Want de mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Omdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Omdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals de Heere, de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheim is groot, maar ik spreek het met oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor de man. Nou, dit is het gedeelte waar we vanmorgen over na gaan denken. Voordat we dat gaan doen, besef ik dat het huwelijk misschien wel een van de meest gevoelige onderwerpen is. Het huwelijk is heel erg mooi, maar tegelijkertijd ook heel teer en ook heel gevoelig. Misschien voor degenen die niet getrouwd zijn. Je bent niet getrouwd en je zou dat heel graag willen. Misschien is er wel een diep verlangen wat in je leeft om te trouwen. Of voor degenen die een andere seksuele geaardheid hebben. Die daarmee worstelen. Alle echtparen, iedereen die getrouwd is, die heeft daarmee te maken. Je bent man, je bent vrouw. En je neemt daar ergens een plaats in, een positie in. Het huwelijk is heel mooi en tegelijkertijd ook moeilijk. Het huwelijk is niet makkelijk. Het huwelijk is niet iets. Denk als je iemand daarna vraagt die getrouwd is en hij of zij is eerlijk, dat hij zal erkennen. Ik vind het moeilijk. Sommige dingen in het huwelijk vind ik moeilijk. Verdriet, teleurstelling, eenzaamheid. Dat zijn woorden die denk voorkomen natuurlijk. Echtscheiding. Of misschien als jongere, ik zie je niet, een aantal jongeren. Maar misschien ben je jonger en je zegt van joh, moet je luisteren, huwelijk, ik ben niet getrouwd, het is mij misschien nog ver weg. Ik denk er niet over en ik ben er helemaal niet mee bezig. Toch geloof ik ook, als je niet getrouwd bent, is het zo zinvol om hierover na te denken. Is het zo nuttig om je gedachten, om een Bijbels beeld te vormen over wat zegt God nou over het huwelijk. En hoe heeft hij dat bedoeld? Ik spreek een klein beetje uit ervaring daarin. Ook toen ik nog niet getrouwd was. We zijn nu 4 jaar getrouwd, maar ook daarvoor. Heb ik daar al zoveel over gehoord en over gelezen. Wat mijzelf zoveel richting en zegen al heeft gebracht. Goed, dat daarover. De Efezebrief. We hebben een paar versen gelezen uit hoofdstuk 5. Als je de Efezebrief helemaal door zou lezen, dan valt het op dat je de brief een soort van in tweeën kunt delen. Hoofdstuk 1 tot 3, dat gaat heel sterk over de positie van de gelovigen in Christus. De woorden in Christus of in hem komen daar meer dan 25 keer voor. Dus het is eigenlijk een soort loflied, zou je kunnen zeggen, over hoe rijk iedere gelovige in Christus is. Misschien is het goed om dat eventjes, bijvoorbeeld Efeze 1 vers 13 zegt, in hem bent ook u. En vanmorgen als je hier bent en je weet dat je gered bent door het bloed van Jezus, dan zegt het woord van God vanmorgen tegen jou. In hem, in Christus, ben je. Dan ben je gezegend met de volheid en de rijkdom die er is in de Heer Jezus. Vanaf hoofdstuk 4 zien we eigenlijk veel meer een soort aansporing om te leven in overeenstemming met die positie. Hoofdstuk 4 vers 1, we beginnen met de woorden om waardig te wandelen. Dus als je zo rijk bent, dan past daar ook een bepaalde levensstijl bij. En als je die drie hoofdstukken doorleest, hoofdstuk 4, 5 en 6, staan daar meer dan 45 opdrachten. Dus een oproep om op een bepaalde manier te leven. Om bepaalde dingen wel te doen, om bepaalde dingen niet te doen. En dat is ook het gedeelte waar hoofdstuk 5 in staat. Ik wil beginnen met een voorbeeld. Je bent vast wel eens op vakantie geweest naar een omgeving met bergen. Dat vind ik altijd geweldig. En stel je voor, je klimt een berg op en je staat boven op die berg. En je hebt een geweldig uitzicht. Je kijkt om je heen, het is indrukwekkend, adembenemend. En je pakt je telefoon of een camera en je maakt zo een aantal foto's zo van het uitzicht aan. Je gaat in een huis, je bent thuis en je post die foto's op Facebook. Iedereen zegt, geweldig, waar ben je geweest? Prachtig, ik wil daar ook heen. Iedereen liked dat. En dan zeg jij, dan reageer jij eronder, ja, maar weet je, de werkelijkheid was nog veel mooier. Deze foto is mooi, maar toen ik daar stond, zag ik nog veel meer en was het nog veel mooier. Zo, broeders en zusters, zo is het de bedoeling. Dan ga ik ervan even uit dat je getrouwd bent, dat je huwelijk een plaatje is, een foto is van de verhouding tussen de Heer Jezus en de gemeente. Ik zou een amen kunnen zeggen en dat is de samenvatting van de preek. Dus zoals die foto als het ware een afdruk is van de werkelijkheid die je daar hebt gezien, zo is het de bedoeling dat als mensen naar je huwelijk kijken, dat ze iets zien van de liefdesverhouding tussen de Heer Jezus en de gemeente en de houding van de gemeente naar de Heer Jezus als hoofd. Als we dit gedeelte doorlezen, dan staat er ook 5 keer het woordje zoals. Dus 5 keer wordt er gezegd, zoals de Heer Jezus de gemeente lief heeft, dus op die manier. Dus voortdurend wordt, als het over het huwelijk gaat, voortdurend wordt daar het beeld gebruikt van de Heer Jezus en de gemeente. Dus ik geloof echt dat je met recht kunt zeggen, je kunt het huwelijk niet goed begrijpen, los van het beeld van de Heer Jezus en de gemeente. Alleen als je dat in gedachten houdt, dan kun je het huwelijk goed begrijpen, de bedoeling en de intentie ervan. Een vraag voor de mannen. Ik begin bij de mannen. Er worden hier 2 groepen aangesproken. En ik begin bij de mannen. Ik heb hier 2 envelopjes. Mannen en vrouwen. En wat doe je als er een envelopje op de deurmat valt? Dan kijk je eerst wie is de geadresseerde. En als de geadresseerde de buurman is, dan denk je verkeerd, loop naar buiten en doe hem bij de buurman in de brievenbus. Dus je kijkt naar de geadresseerde. Nou, dat gaan we nu ook doen. We beginnen bij de mannen. Hoeveel opdrachten staan er voor de man in dit gedeelte?
Veel.
Veel. Zeg het maar.
De eerste, hebt u eigen vrouw lief?
Hebt u eigen vrouw lief? Ja.
Zoals het
ja.
Is. Het moeilijkste misschien gelijk.
Het zou het
makkelijk
worden. Ja, ja, ja.
Een man zal zijn vader en moeder verlaten, dus er ook een.
Is dat een opdracht?
Ja,
ja, indirect
wel. Een man zal zijn vader en moeder verlaten, denkt het dan ook.
Ja. Nou, laat ik voordat we jullie hebben er even naar gekeken. Dat was het doel, teniet. Ik ga het, ik denk dat er één opdracht staat. Precies. Er staat eigenlijk één directe opdracht. En die ene opdracht, die heb ik hierop geschreven. Liefhebben. Dus de man krijgt samengevat, denk ik, maar één opdracht wat hij moet doen richting zijn vrouw, zijn eigen vrouw. En dat is liefhebben. Liefhebben. Dus, nou, het valt wel mee. We moeten liefhebben. Maar de manier waarop. We worden opgeroepen als mannen om lief te hebben zoals de Heer Jezus de gemeente lief heeft. En wat ik wil doen, is die liefde van de Heer Jezus naar de gemeente opsplitsen in vier elementen. Vier aspecten die ik zie hier in dit gedeelte. Vier. Want liefde, kijk, liefde is niet zozeer een gevoel. Bij liefde hoort wel gevoel. Maar liefde uit zich allereerst door een daad. Want al zo lief heeft God de wereld, dat hij zich heel barmhartig voelde. Nee, het staat er niet. Want al zo lief heeft God de wereld, dat hij een daad stelde. En hij stelde de daad dat hij zijn zoon gaf. God deed iets. Dat zien we hier ook. Ik zie vier dingen. Het eerste wat ik zie is een opofferende liefde. In vers 25. Er staat in vers 25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Zoals Christus de gemeente lief gehad heeft. En hij heeft zichzelf voor haar overgegeven. De Heer Jezus heeft zich voor jou en voor mij. Hij heeft zich overgegeven. We leven nu in de dagen voor kerst. En met kerst, dan denken we aan de geboorte van de Heer Jezus. En dan denken we eraan hoe de Heere Jezus in de hemel was, spelende voor het aangezicht van de Vader, en hoe hij mens is geworden. Als je een zendeling vraagt wat het moeilijkste is om uit Nederland weg te gaan en naar een ander land te gaan, dan denk ik dat die persoon zal zeggen het verschil in cultuur. De cultuurschok om hier weg te gaan en in een totaal vreemde cultuur te wortelen en te aarden. Wat zal het geweest zijn voor de Heer Jezus om de cultuur van de hemel te verlaten? Van harmonie, heerlijkheid, eenheid en aanbidding. En mens te worden. En onze dramatische wereld te komen. Van eenzaamheid, van egoïsme, van trots en van hoogmoed. Als mens. In afhankelijkheid. En als mens vernederde hij zichzelf door een slaaf te worden. Zonder rechten. Geen enkel recht had de slaaf in die tijd. En hij ging nog verder. En hij stierf. De dood van een slaaf aan het kruis. Dus je ziet, de Heer Jezus die kwam niet om te leven. Hij kwam om te sterven. De liefde van de Heer Jezus die is opofferend. Opofferend. En wij mannen, wij worden geroepen om je vrouw lief te hebben met een opofferende liefde, een offervaardige liefde. De Bijbel zegt ook hier in het gedeelte dat we als man worden opgeroepen om hoofd te zijn van het gezin. En hoofd te zijn betekent, denk ik, voornamelijk leiding geven en verantwoordelijkheid dragen. Maar niet om op een dominante, egoïstische, zelfzuchtige wijze te heersen in je huis. Dus de houding waarmee je leiding geeft, waarmee je aanwezig bent in je huis, daarin moet de gezindheid, de offervaardige, de dienstbare gezindheid van de Heer Jezus zichtbaar zijn. Niet op een stug en eigen gereide wijze, maar op een dienende wijze. Een vraag daarbij voor een man. Waarin wordt zichtbaar dat je je vrouw zelf opofferend lief hebt? Waarin is zichtbaar in je leven dat je je vrouw op een zelfopofferende wijze lief hebt? Want weet je, ik geloof, broeders, als je dat doet, als je je vrouw op een zelfopofferende wijze lief hebt, dat bedrijft iets heel moois in haar. Iets kostbaars. Dat zien we ook hier in dit gedeelte. Dus het tweede is reinigende liefde. Dat zien we in vers 26 en 27. Want er staat hier Jezus, hij heeft zichzelf voor ons overgegeven, met een doel staat er dan, om ons te heiligen en ons te reinigen. Dus de Heer Jezus die heeft zichzelf gegeven, hij is mens geworden, hij is de dood gestorven, hij is opgestaan en hij kocht daarmee iets. Hij verwierf een bruid. En het doel daarvan is dat hij die eens in heerlijkheid smetteloos voor zich zal plaatsen. Dus hij offerde met een doel. Niet zomaar, maar dat bracht iets tot stand. En ik geloof dat het in het huwelijk ook zo werkt. Als je je vrouw op een dienstbare wijze lief hebt, dat brengt iets tot stand. En ik zie hier twee woorden in dit gedeelte. Wordt hier het woord heilige en het woord reinige wordt hier gebruikt. En het woord heilige betekent denk ik apart gezet voor. Of gewijd aan. Dus de Heer Jezus heeft ons geheiligd. Hij heeft ons apart gezet, gekocht voor zichzelf. En hij heeft ons ook gereinigd door zijn kostbare bloed. En wat hier staat, dat we als mannen worden opgeroepen, want hij wordt reinigd, als je doorleest hier, dan staat er te reinigen met het waterbad door het woord. Dus het woord reinigen wordt in verband gebracht hier met het woord van God, met de Bijbel. Dus wat hier staat, is dat het woord van God een reinigende werking moet hebben in je leven. En denk allereerst voor de mannen eventjes in ons eigen leven. Als je de Bijbel leest, daarover nadenkt, dat toepast, dat het woord van God je hart en je gedachten en je daden reinigt. Maar ook, wij worden hier als mannen ook verantwoordelijk gehouden om dat te doen bij je vrouw. Want staat hier door het woord van God te reinigen om haar, de bruid, dus de Heer Jezus en de gemeente, man en vrouw zou je kunnen zeggen, haar in heerlijkheid voor zich te plaatsen. Dus broeders, wij zijn verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn van onze vrouw. We zijn er verantwoordelijk voor als mannen. Wat betekent dat? Ik bedoel, hoe kun je dat dan vormgeven? Wat moet je erbij voorstellen dat ik als man mede verantwoordelijk wordt gehouden voor haar geestelijk welzijn, voor haar geestelijk leven? Bid samen. Samen bidden. Hoe vaak gebeurt het niet? Als je gewoon samen leeft in huis en je gaat bidden, 's morgens of 's middags of 's avonds, maar je gaat samen bidden en natuurlijk hardop bidden, man en vrouw hardop bidden, dat er dingen worden uitgesproken in het gebed die je niet wist van elkaar. Niet omdat je kiekeboe speelt, maar gewoon wat nog niet was gezegd. Waarvan je niet wist dat de ander daarmee zat. Dat je je hart opent naar de Heer en tegelijkertijd naar elkaar. Bid samen als man en vrouw. Lees samen de Bijbel. En dat bedoel ik niet alleen na het eten, maar ook gewoon echt samen bewust dat je erover spreekt met elkaar. Vraag naar haar geestelijk leven. Hoe gaat het met je? Waar kan ik voor bidden voor je? Waar worstel je mee? Waar struikel je in? Praat samen over geestelijke dingen. Of bezoek samen kerkdiensten of activiteiten of andere gelegenheden. Maar zoek manieren praktisch waarop je daar meer intiem kan worden. Op geestelijk gebied. En het belangrijkste is denk ik, bid voor haar. Bid voor je vrouw. Draag je vrouw op je hart. Bid als man voor je vrouw dat, zoals de Heer Jezus jou heeft gekocht en je door zijn kostbare bloed eens in heerlijkheid voor hem zal staan, dat je ook zo'n uitwerking op haar mag hebben. Dat zij eens heilig, smetteloos en onberispelijk voor de Heer zal staan. En ook een vraag hierbij. Op welke wijze heeft jouw leven als man een geestelijk goede invloed op je vrouw? Hoe is jouw aanwezigheid in het gezin, in het huis, geestelijke zegen voor je vrouw? Derde aspect van liefde wat ik hier zie is een verzorgende liefde. Een verzorgende liefde. In vers 28 en 29. Want we hebben net gezien, we worden opgeroepen als mannen om je vrouw lief te hebben zoals de Heer Jezus de gemeente lief heeft. Maar niet alleen dat staat er. Er staat ook in vers 28. De mannen moeten hun vrouw lief hebben als... als zichzelf, als hun eigen lichaam. Dus er wordt nog een ander aspect bijgehaald. Niet alleen zoals de Heer de gemeente lief heeft, maar er staat ook zoals een man zichzelf lief heeft, staat hier. Dus er wordt hiervan uitgegaan, indirect, dat iedereen van zichzelf houdt. Dat is eigenlijk wat hier ook staat. Iedereen houdt van zichzelf. staat hier. Bijvoorbeeld, je hebt gedoucht en je hebt dus grauwe huid. Wat doe je dan? Je smeert je huid in. Je bent moe. Wat doe je dan? Je gaat slapen. Je hebt honger. Je gaat eten. Je hebt een wondje. Je verzorgt dat wondje. Je doet een pleister op, als het erg is, dan ga je naar de dokter. Dus op allerlei manieren zijn we als mensen, unaniem, mannen, vrouwen, iedereen, op allerlei manieren zijn we bezig om goed voor ons lichaam te zorgen. Dus we houden van onszelf, we houden van ons lichaam. Sommigen zeggen dan, ja, maar hoe kan het dan dat iemand zelfmoord pleegt? Houdt hij van zichzelf? Weet je, ik geloof, en dat is een heel teer onderwerp, maar ik geloof als iemand zelfmoord pleegt, de gedachte die erachter zit is, het is voor mij beter om te sterven dan om te leven. Dus eigenlijk uit bescherming voor mezelf is het beter dat ik er een eind aan maak. Dan mag ik verder leven. Dus iedereen houdt van zichzelf, ook wij als mannen. En ik kan je verzekeren, we houden veel te veel van onszelf. We houden veel te veel van onszelf. Het is misschien de wortel van de zonde. Dat onze zelfliefde zo groot is. Maar hier wordt gezegd, mannen, zoals je van jezelf houdt, moet je voor je vrouw zorgen. Dat betekent niet dat als zij een droge huid heeft, dat je die even in moet smeren. Dat doet ze zelf vast wel. Dat betekent het niet. Dus niet iets uiterlijks zozeer, maar veel meer iets innerlijks. Haar innerlijk te verzorgen. Dus dat betekent dat je er moet zijn, op zo'n manier voor je vrouw moet zijn, dat zij zich geliefd en gezien en gewaardeerd voelt. Dus dat je als man op zo'n manier voor je vrouw bent, dat je vrouw zich gezien, geliefd en gewaardeerd voelt. En dat betekent waarschijnlijk dat je gewoon veel naar haar moet luisteren. En dat je veel tijd met haar moet doorbrengen. Dat je niet alles zal begrijpen, wat ze zegt. Maar dat je begrip en ruimte geeft voor haar persoon. 1 Petrus 3, vers 7 zegt, mannen, woon met begrip, verstand, begrip bij je vrouw. En er is een predikant die zegt dan, mannen, je moet verstand hebben van je vrouw. Je moet haar leren kennen. Ze is heel anders. Ik spreek uit een klein beetje ervaring. Ze is heel anders dan jij. En het is belangrijk dat je er voor haar bent. En ook belangrijk dat je je liefde uit op een wijze die bij haar past. We zijn allemaal geneigd om op een bepaalde manier, we spreken over liefdestalen, maar we zijn allemaal geneigd om op een bepaalde manier je liefde te uiten. En misschien heb je de liefdestaal om dan te dienen, om heel veel te doen voor de ander. En als man sloof je je uit en je doet van alles en je zorgt dat alles in orde is, en je vrouw valt als een hoopje op de bank en denkt, zie je mij ook nog? En jij denkt, maar je ziet toch hoe hard ik bezig ben? En zij denkt, ja, maar je bent met spullen bezig en niet met mij. Dus het is belangrijk om elkaar ook daarin te leren kennen. Liefhebben betekent de ander lief te hebben op die manier dat zij zich geliefd, gezien en gewaardeerd voelt. Voed haar emotioneel en bevestig je vrouw in haar identiteit als vrouw. Ook een vraag hierbij. Mannen, zorg je even goed voor je vrouw als voor je eigen lichaam. Zorg je even goed voor je vrouw als voor je eigen lichaam. Want weet je, we worden opgeroepen om dit te doen. Weet je waarom? Omdat God ons op dezelfde wijze lief heeft. En lees maar mee in vers 29. Daar staat, vers 29 zegt, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Dus we haten niet ons lichaam, maar we voeden en we koesteren het. Zoals de Heere de gemeente. Dat vind ik zo'n mooi, zo'n diepe gedachte. Dat er staat, de Heer Jezus, de Vader, hij voedt en koestert de gemeente. Ik geloof echt, als we veel nadenken over de Heer Jezus en de gemeente. Veel erover nadenken. En dan even als mannen, als we veel nadenken hoe de Heer Jezus, hoe de Vader ons lief heeft en hoe hij met ons omgaat. Op die manier moeten we met onze vrouw omgaan. Laatste wat ik zie, is een onbreekbare liefde. In vers 31. Vers 31, dat is het citaat uit Genesis 2, daar staat: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Een bekende tekst in de Bijbel als het gaat over het huwelijk. Dus hier staat ook dat de... En er staat daarachter: dit geheimenis is groot en ik zeg het met oog op Christus en de gemeente. Dus wat je ziet wat hier gebeurt, wat Paulus doet is, hij zegt: een man verlaat zijn vader, hij kleeft zich aan zijn vrouw, en die twee zullen tot één vlees zijn. Maar dat is ook wat je geestelijk ziet gebeuren. De Heer Jezus verlaat de vader. Hij hecht zich als het ware, hij vereenzelvigt zich met ons als mensheid. Hij wordt mens. En dan staat er: die twee zullen tot één vlees zijn. Van de gelovige in de Efeesbrief, die is in Christus. En als je in Christus bent, als de Heilige Geest in je hart woont, die gaat daar nooit meer weg. Je hebt het zegel van de Heilige Geest ontvangen. En die gaat daar nooit meer weg. Dus de liefde van de Heer Jezus is onbreekbaar. Als je eenmaal zijn eigendom bent, dan blijf je zijn eigendom. En dat past hier ook toe op het huwelijk. Zo standvastig en zo trouw en zo bestendig als de liefde van God voor jou en mij is, zo is het de bedoeling dat we als mannen met zo'n standvastige liefde onze vrouw lief hebben. Daarom is het huwelijk, omdat het huwelijk is een beeld van de Heer Jezus en de gemeente, wat voor altijd is. Daarom is het huwelijk ook voor altijd. Is dat iets wat niet verbroken kan worden? Ze staat hier: ze zullen tot één vlees zijn. En dat is denk ik een van de doelen in het huwelijk, misschien wel een van de grootste doelen, is om te groeien in eenheid. Als je de Heer Jezus kent, is het de bedoeling dat je als het ware steeds nauwer, steeds intiemer met hem wordt. En hem steeds beter leert kennen. En zo is het ook het doel in het huwelijk, dat je elkaar steeds beter leert kennen, steeds meer verweven wordt met elkaar, als man en vrouw. Een vraag hierbij is: broeders, laat onze huwelijksrelatie iets zien van de trouw en de vergeving van God. Dus zoals de Heer trouw is en vergevingsgezind naar ons, wordt het ook zichtbaar in onze huwelijksrelatie met onze vrouw. Dit was het envelopje voor de mannen, de vier dingen. Ik heb ook een envelopje voor de vrouwen. En als het om de tekstversen gaat, dan komen de vrouwen er maar krap af met een paar versen. Maar welke opdracht staat er voor de vrouw in dit gedeelte? Onderdanig. Nog meer of alleen onderdanig? Respect wordt gezegd aan het eind. Ja, ik denk inderdaad dat je alles misschien samen kunt vatten in het woord onderdanig. De oproep aan de vrouw is om onderdanig te zijn. Eén opdracht. En voordat ik hier iets over ga zeggen, ik heb hiermee geworsteld. Want het woord onderdanigheid is in de tijd waarin wij leven een vies woord. Als je erover spreekt, dan krijgen mensen allerlei associaties. De handen gaan een beetje zo samenkropen. De trek om het gezicht wordt verbeterd. Want onderdanigheid heeft een negatieve associatie in onze tijd. Het is een woord waar veel mensen, en misschien met name mannen, ook wel domme grapjes over maken. Het is eigenlijk een heel... Het is geweldig mooi. Het is een geweldig mooi. En ik hoop echt dat je dat gaat zien. Maar het is iets in de tijd waarin we leven, waarin het eigenlijk helemaal het voeten vertreden is. En het vaak ook, denk ik, in de praktijk door mannen vaak misbruikt is. Er wordt gezegd tegen een vrouw: maar jij moet mij onderdanig zijn. Terwijl het helemaal geen beeld is van de Heer Jezus en de gemeente als je dat zo doet. En wat je dan doet als je als man zegt tegen je vrouw: jij moet mij onderdanig zijn, dan ben je met haar envelop bezig. De vrouw krijgt de envelop om onderdanig te zijn, dat is voor haar bestemd. En als man krijg je de envelop om je vrouw lief te hebben. Dus het is in geen geval bedoeld als man om tegen je vrouw te zeggen: jij moet mij onderdanig zijn. Want dat wordt als man weer opgeroepen om je vrouw lief te hebben. En als vrouw ook niet om te zeggen tegen man: ja, maar jij moet mij lief hebben. Dat is waar, dat is waar. Maar als vrouw word je allereerst opgeroepen om een onderdanig te zijn. Maar goed, ik wil hier drie dingen over zeggen over onderdanigheid. Wat het niet is, wat het wel is en wat het dan praktisch betekent. Nou, wat is onderdanigheid niet? Onderdanigheid betekent in geen geval minderwaardigheid. In geen geval. Man en vrouw zijn voor God volkomen gelijk. Volkomen gelijk. Het is niet dit. Man en vrouw zijn voor God gelijk. Hij heeft ze. En man en vrouw zijn één, hebben we gelezen. Hij heeft ze één gemaakt. Dus er is geen verschil voor God in waarde of waardering. Het betekent ook geen kruiperigheid. Die domme grapjes over dat je als man op een stoel zit en de vrouw de pantoffels moet gaan halen ofzo. Dus het is niet dat je een sloof of een deurmat bent. Het is niet dat je als vrouw het sloofje bent wat het altijd maar weer moet opgaan en altijd maar weer moet doen. Het betekent ook niet dat je als vrouw niet mag zeggen wat er in je is. Dat je het steeds maar moet wegduwen. Ik geloof dat het zeer belangrijk is, als man en als vrouw, om te zeggen wat er in je leeft. Weet je, als je dat niet doet, maar goed zeggen en dan wel op de goede manier. In de goede gezindheid. Niet boos, verwijtend, maar in zachtmoedigheid. Want weet je, als je dat niet doet, als je opkropt waar je mee zit, ook al vind je dingen moeilijk, wat er ten diepste gebeurt is dit. Je groeit uit elkaar. De intimiteit, de diepte, verdwijnt. Omdat je elkaar op een bepaald niveau in de diepte kwijtraakt. Dus als man en als vrouw is het essentieel om te zeggen tegen elkaar wat er in je is. Als man naar de vrouw, maar ook als vrouw naar de man. Ook als je het moeilijk vindt. En de kunst is dan om dat in een zachtmoedige en nederige gezindheid te doen. Dus dat is onderdanigheid niet. Nou, wat is onderdanigheid wel? Onderdanigheid betekent dat je je man eert met ontzag, respect en erkenning. Dat je je man eert met ontzag, respect en erkenning. Dus dat je het leiderschap van je man volgt, voor zover het uiteraard niet tegen het woord van God ingaat. Dat je hem als leider erkent. Eigenlijk gaat het om een vrijwillige onderschikking aan je man. Want het Griekse woord onderdanigheid, het is hypotasso. En hypotasso, dat betekent zichzelf plaatsen onder. Dus dat je je als vrouw plaatst onder je man. Of jezelf aan hem onderwerpt. Ja, maar waarom? Waarom moet ik mezelf onderwerpen aan mijn man? Lees maar mee. Vers 22. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de heren. Waarom? Waarom moet je onderwerpen? Wat staat er? Want de man is het hoofd van de vrouw. Zoals ook Christus hoofd is van de gemeente. Dus wat je hier ziet, er wordt hier gesproken over een ordening. En als je 1 Korinthe leest, 1 Korinthe 11, dan lees je ook van die ordening. Daar staat, God, Christus, man, vrouw. Er is een bepaalde ordening, een scheppingsorde, waarin God wat gemaakt heeft. En God roept ons op om in die orde te leven, om daarin te functioneren als man en als vrouw. Dus het heeft niet de betekenis dat je dan, als je je onderschikt aan je man, dat hij van meer waarde is, of beter is, of meer weet of zo. Daar heeft het niets mee te maken. Maar God heeft een bepaalde ordening gegeven. Net zo goed dat je als kinderen gehoorzaam bent aan je ouders. Dus niet omdat je als ouders beter bent, maar dus omdat God dat zo bedacht heeft in de scheppingsorde. En zo is dat ook, zo zien we dat ook terug in het huwelijk. Dus je kunt zeggen, we kunnen de rol van man en vrouw alleen goed begrijpen wanneer je dat ziet, nogmaals, in het licht van de Heer Jezus en de gemeente. Dus als je het plaatst in die relatie. Staat de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus hoofd is van de gemeente. En denk eens na over je verhouding met de Heer Jezus. Denk er eens over na. Hij, de Heer Jezus, want er staat hier verder, hij is de behouder van het lichaam. Dus een aspect van het hoofd zijn, dat betekent zorg dragen voor. Verantwoordelijkheid nemen. Ergens verantwoordelijk voor zijn. Dus de vraag is dan die je moet stellen, als, nog even als mannen en als vrouwen. Hoe onderwerp ik me aan Christus? Voordat we ingaan zoomen op onderdanigheid aan de vrouw, aan de man. Hoe is onze verhouding, onze gezindheid naar de Heer Jezus. Hoe onderwerpen we ons aan Hem? Je zou kunnen zeggen, vrijwillig. Mijn onderwerping aan de Heer Jezus, dat doe ik uit liefde. Als ik nadenk over de Heer Jezus, wie Hij is. Dat Hij mij zo lief heeft, ondanks wie ik ben. Ondanks wat ik gedaan heb. Ondanks wat ik doe. Dat daar een diepe liefde is van de Heer Jezus, die mij voortdurend weer opzoekt. En voortdurend naar mij toe. Als ik dat zie, dan stel ik me daar heel graag onder. Dan wil ik graag leven onder zijn heerschappij. Onder zijn bescherming en in zijn veiligheid. Dus we zien daar geen slaafsheid bij de Heer Jezus en de gemeente. Geen slaafsheid, maar veiligheid. Geen eenzaamheid, maar aandacht. Geen hardheid, maar geborgenheid. Geen afwijzing, maar ervaring. En zusters, zo word je als vrouw opgeroepen om op dezelfde manier jezelf te stellen onder je man. Om zijn leiderschap en zijn positie als man te erkennen, te respecteren. Nou, wat betekent dat nou praktisch? Hoe kun je dat nou praktisch vormgeven als vrouw om onderdanig te zijn? Een aantal dingen. Vier dingen wil ik daarover zeggen. Eerste is denk ik, respecteer je man. Respecteer je man. En dan bedoel ik, ontwikkel een basishouding van respect naar je man. Laat zien dat je je man hoog hebt staan. Hij is niet volmaakt. En als man en vrouw weet je dat als geen ander van elkaar. Er is geen plek waar je elkaars onvolkomenheden zo goed tegenkomt als in het huwelijk. Laat zien dat jij hem hoog hebt staan. Spreek respectvol tegen hem en spreek respectvol over hem. Dus tegen je man, maar ook tegen anderen. Bijvoorbeeld, jullie zijn hier nu gekomen en ik denk de meeste met de auto. En je gaat straks weer weg met de auto naar huis. Stel je voor, als vrouw zijnde, dat niet je man naast je zit straks in de auto, maar de Heer Jezus. Hoe zou je tegen hem praten? Hoe zou je naar hem reageren? Zou je boos zijn? Zou je een beetje geïrriteerd zijn? Of opstandig? Brutaal? Het is goed om daarover na te denken, want op die manier, zoals je als gelovige je houding is naar de Heer Jezus, op die manier worden we als vrouw opgeroepen om die gezindheid ook te hebben naar je man. Neem zo'n houding aan waarin zichtbaar is dat je je man hoog hebt staan. En vraag voor de zusters, hoe laat je merken dat je je man hoog hebt staan en dat je je man respecteert in zijn leiderschap? Dat is het tweede. Daarbij, erken zijn leiderschap als vrouw. Erken het leiderschap van je man. Laat merken aan je man dat je zijn leiderschap ervaart. En ervaart, maar ook aanvaardt. Dat je aanvaardt dat hij hoofd is van het gezin en daarmee ook leiding neemt in het gezin. Dat je het fijn vindt dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. En zeg ook tegen hem. Zeg tegen je man, zusters, zeg tegen je man dat hij een goede leider is. Ook als hij fouten maakt. Want dat doet hij. Hij maakt fouten. Maar zeg tegen je man, ik vind het fijn dat jij de verantwoordelijkheid neemt. Ook al doet hij dat misschien niet, hè. Ook al doet hij dat niet. Ik geloof echt, als je dat tegen hem zegt, dan gaat hij dat doen. Maar wat doet dan goed? Dan bedoel je maar één ding. Het zal een bewustheid creëren en iets losmaken om nog meer te gaan doen. Dus geef complimenten als vrouw richting je man over goede beslissingen. Ik vind het fijn dat je voortouw hebt genomen. Ik vind het fijn dat je die keuze hebt gemaakt. En als hij een keer een slechte keuze maakt, of iets wat je heel moeilijk vindt, dat mag je ook zeggen, hè? In de juiste gezindheid. In de juiste gezindheid, nederig. En jongens, luisteren. Ik neem even zelf als voorbeeld dat Arnelie tegen hebt, joh Bas, moet luisteren, dan heb ik dit gedaan. Ik vind het eigenlijk een ik-boodschap, hè? Ik vind het eigenlijk moeilijk. Ze zegt niet, jij doet het verkeerd, maar ze zegt, ik vind het eigenlijk moeilijk dat het zo is gegaan. En ik word er een beetje verdrietig van. Ik voel me niet begrepen. Maar goed, terugkomen. Erken zijn leiderschap en complimenteer hem daarover. Derde is, bewaar de vrede. Bewaar de vrede. Wees niet constant als vrouw zijnde aan het redeneren, aan het discussiëren en het argumenteren met je man. Het kan voor heel veel onrust en voor heel veel spanning en oneenigheid zorgen. En zeker niet in het bijzijn van anderen. Waar anderen bij zijn, dat je dan als vrouw je man openlijk afvalt. Ik denk dat er niets schadelijker is voor een man. En een man is van nature een trots persoon, met een hoge ego. Ik denk dat God dat gedeeltelijk zo gemaakt heeft. Maar de zondeval heeft dat juist weer helemaal kapot gemaakt. Of dat neemt vreselijke uitwassen aan. Maar ik geloof dat God dat in de scheppingsorde ook zo gemaakt heeft. Maar als je als vrouw je man openlijk afvalt in bijzijn van anderen, dat is zeer vreemd. Dus probeer voor zover mogelijk mee te gaan in de plannen van je man. Ik zeg wel zo, voor zover mogelijk. En het laatste is, ondersteun je man. Ondersteun je man. Als we teruggaan naar Genesis 2. Dan zie ik dat zo voor me, dat God Adam heeft geschapen en alle dieren. En Adam geeft zijn namen. En dan staat er op een gegeven moment dat hij geen helper als tegenover hem vond. Dus Adam, ik stel me dat zo voor, Adam zag al die dieren daar in groepen of twee aan twee samen. En hij dacht eigenlijk, ik ben maar alleen. Dus de zondeval had nog niet plaatsgevonden. En er was toch wel sprake van een bepaalde incompleetheid. Adam miste iets. Hij miste een hulp naast hem. Onze taal zou je zeggen, hij miste een maatje. Iemand naast hem. Weet je, als mannen zijn we van onszelf vaak zelfstandig en onafhankelijk. En kun je als vrouw misschien het gevoel krijgen van ja, heeft hij mij nodig? Hij komt zo onafhankelijk over. Weet je, maar als je man eerlijk is, dan zal hij erkennen dat hij het erg fijn vindt dat je naast hem staat. Dat hij jou als hulp tegenover hem, als naast hem, zo hard nodig heeft. Als ik wel eens weg ben thuis, of als ik een nachtje weg ben, of hetgeen wat dan het gevoel wat bij mij overheerst, dat ik een soort van geamputeerd voel. Ik voel me incompleet. Eigenlijk je vrouw, die gewoon naast je is, die er altijd is, die is er niet. Zusters, waarin zou je man kunnen bemoedigen? Kunnen steunen. Vragen ze aan hem. Van joh, wat zou je fijn vinden? Wat ik voor je kan doen? Wat kan ik voor je betekenen? Misschien, of waarschijnlijk zegt je man het te weinig. Maar besef, hij kan niet zonder jouw hulp. Hij kan niet zonder jouw aanwezigheid. Een vraag voor mannen en vrouwen. Waarin heeft de Heer vanmorgen tegen je gesproken? Hoe heeft de Heer vanmorgen iets tegen je gezegd? En waarin wil hij dat je verandert? Het is zo belangrijk om te beseffen, je kunt maar één persoon veranderen. En die persoon ben jezelf. Het gaat mis als je probeert om de ander te veranderen. Als je als man zijnde probeert om je vrouw te veranderen, of als vrouw zijnde probeert om je man te veranderen. Dat geeft zoveel frictie en zoveel ruis. Je kunt maar één persoon veranderen en dat ben jezelf. Dus pak je eigen envelop, vrouwen en mannen, en open die. Ik ga afsluiten. Weet je, als ik hierover nadenk, over het huwelijk, dan word ik hier stil. Ik ben zelf getrouwd. Een beetje ervaring, slechts 4 jaar. Maar ik weet hoe het is om vergeving te vragen aan mijn vrouw. De persoon die ik het meest in mijn leven om vergeving heb gevraagd, is naast de Heer mijn vrouw. Ik weet wat het is om samen in tranen naar de Heer te gaan en te zeggen van Heer, we zijn hier, maar we begrijpen elkaar echt niet. We snappen er niks van. Het huwelijk is zo mooi. En soms zo moeilijk. Je denkt, hoe past het in het plan van de Heer om zulke verschillende mensen naast elkaar te plaatsen en dan als doel van het huwelijk te laten zijn, één worden. Weet je, het huwelijk is niet makkelijk. En ik geloof vanuit de mens gezien, vanuit onszelf gezien, misschien wel onmogelijk. Hoe kan ik onvoorwaardelijk lief hebben? Hoe kan ik een kleine foto zijn, om bij het voorbeeld terug te komen, een kleine foto zijn van het beeld van de Heer Jezus en de gemeente? Ik blader even in één bladzijde terug. We zijn begonnen met lezen in vers 22. Maar als je een paar versen terug leest, en dan kijk ik naar vers 18. Efeze 5, vers 18, daar staat: word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Dus net voordat Paulus over het huwelijk begint te spreken, spreekt hij over de Heilige Geest. En zegt hij: laat je niet bedwelmen, laat je niet beheersen door wijn, door alcohol, waarin je vrij wordt van zinnen. Maar laat je juist beïnvloed worden, bedwelmen, laat je leven beheerst zijn door de Heilige Geest. En dit vind ik zo'n bemoediging. Dat God aan de ene kant een opdracht geeft, voor mannen en voor vrouwen, en tegelijkertijd weten we kunnen dit niet vanuit onszelf, en God heeft ons daarin bekwaam gemaakt, door zijn Heilige Geest in je hart te geven. En als je tegen je eigen onmogelijkheid aanloopt, als man en als vrouw, dat we uit mogen roepen: Heere, ik kan het niet en ik weet het niet, maar u heeft uw geest in mij gegeven, die in me woont, die mij kracht wil geven, die mij moed wil geven, die mij geloof en hoop en liefde wil geven, om te leven naar uw wil en naar uw plan. En dan geloof ik echt dat er iets van dat plaatje zichtbaar wordt. Iets van die foto zichtbaar wordt van het prachtige vergezicht in Jezus en de gemeente. Want we hebben twee opdrachten: liefde en onderdanigheid. En zo sluit het hoofdstuk ook af, in vers 33. Een soort samenvatting, wat zegt: de man moet de vrouw lief hebben, en de vrouw moet ontzag of respect hebben. En het mooie daarin, vind ik, is: wat wil een man graag? Kijk, net, een man is een trots persoon. Wat wil een man graag? Een beetje respect. Een beetje waardering. Dat hij hoog geacht wordt. Dat is eigenlijk de behoefte van een man. Wat wil een vrouw graag? Heel veel liefde. Het besef dat er iemand is die onvoorwaardelijk van haar houdt. Wat ze ook doet. Hoe ze er ook uitziet. Wat ze ook gedaan heeft. Het besef dat er iemand is die onvoorwaardelijk van haar houdt. Dus dat vind ik zo mooi. God als maker van het huwelijk roept ons op om iets te doen wat tegelijkertijd de behoeften van een man en een vrouw vervult. Daar word ik stil van. Broeders, onze zusters, ons huwelijk is geen vlekkeloos plaatje. Het zal een foto zijn met kartelrandjes en scheurtjes. Maar wat is het heerlijk als we in afhankelijkheid van de Heer, in liefde en vergevingsgezindheid naar elkaar, iets mogen weerspiegelen van zijn wereld. Amen.
Amen.
Amen.